Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De schriftlezing deze avond is Matteüs hoofdstuk 3. Laten we samen lezen Matteüs hoofdstuk 3. En dan lezen wij Gods woord in Matteüs 3. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea. en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig, en meent niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreeds de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen, wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. En toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de Geest Gods nederdalen, gelijk een duif, en op hem rusten. En zie een stem uit de hemelen, zeggende: deze is mijn Zoon, mijn Geliefde, in de welken ik mijn welbehagen heb. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zingen wij daarna Psalm 78, het eerste vers. Psalm 78, vers 1, nadat we belijdenis gedaan hebben. En in ieder spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanavond nadenken over zondag 8 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 8. Zondag 8. Hoe worden deze artikelen gedeeld? In drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidene personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Zullen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Heilige, driemaal heilige God, U die troont in de hoge, U die de verhevene zijt, de eeuwige majesteit. Het is tot U dat wij komen in het gebed op deze zondagavond, op deze dag des Heren. En wij belijden U, Heren, dat U groot zijt, dat U almachtig zijt. Dat U het bent die onze levens onderhoudt. En Uw macht is zo groot, dat alle volkeren tezamen zijn niet meer dan een druppel in de emmer. En dat alle volkeren tezamen zijn voor U niet meer dan een stofje op de weegschaal. En wie heeft het stof van deze aarde gewogen? U bent het. En wie heeft het groot getal der sterren bepaald? U bent dat. Uw grootheid is zo groot in het groot heelal. En uw grootheid is zo groot in het kleinste organisme wat leeft op aarde. En wanneer de eerste tekenen van het naderende voorjaar er zijn, dan zien we daarin ook uw grootheid. Heer, en wij persoonlijk zijn van u in alles afhankelijk. Wij kunnen niet zonder u. En wij kunnen u ook niet dienen zonder u. En het is daarom dat het zo gepast is dat wij ons verootmoedigen voor u. Dat wij ons maar heel klein opstellen voor u. En dat wij in het leven gaan van genade tot genade. Dat geldt voor ons allemaal, Heren. Want elke zegening is een genadebewijs van u. Elke maaltijd is weer genade. En elke dag met gezondheid is genade. En elke dag waarin u een zieke ondersteunt en vertroost, is ook genade. Heere, het is in u dat wij leven en dat wij ons bevinden. Zonder u kunnen wij niet. En zo willen wij u onze afhankelijkheid belijden. En we willen uw grootheid belijden. Ook vooral wanneer wij in deze dienst daarover willen proberen na te denken, over wie u bent. Dan moeten we ons haasten om ons te verootmoedigen voor u, ook vanwege onze zonden en ongerechtigheden en het vuil dat ons allen aankleeft, dat ons bezoedelt. En zo, Heere, verootmoedigen we ons, dat we niet waard zijn om door u aangezien te worden. Dat we niet waard zijn om zoveel zegeningen uit uw hand te ontvangen. En dan moeten we het u belijden dat wij in zonde gevallen zijn. En dat we dagelijks zoveel doen dat tegen u en uw woord en wet ingaat. En daarnaast is er zoveel dat wij ongedaan laten. En dat wij meer zonden aan ons hebben dan het getal van de haren van ons hoofd. En zo moeten wij ons verootmoedigen. En de lippen van uw dienaar zijn onrein. En toch is hij geroepen in deze dienst over heilige zaken te spreken. En onze oren zijn allemaal onrein. En toch worden wij geroepen om het woord in te drinken, in te nemen en het te verwerken. Wij bidden u daartoe, Heere, wil ons in genade aanzien en ons het grote voorrecht schenken dat wij u mogen dienen en aanbidden in geest en waarheid. Schenk ons dat voorrecht dat wij mogen beven voor uw woord. Schenk ons dat zicht dat wij uw grootheid, dat we daar iets van mogen beseffen en onze nietigheid mogen beleven en onze onwaardigheid mogen inleven en belijden voor u. Wij bidden u om het werk van uw Heilige Geest, die Christus ons zal toepassen, opdat zondaren weer verzoend worden met God de Vader. En dat aan het recht Gods voldaan wordt in ons persoonlijk leven. O Heere, wij bidden u dan om uw Heilige Geest, dat die ons leiden mag ook in deze dienst. Heere, wij bidden u of u wilt doorgaan in ons midden en of u nieuw leven wilt opwekken. En of u het leven wat u geschonken hebt wil versterken, opdat wij u mogen aankleven en u de eer en de lof mag ontvangen en dat u zelf uw voren trekt door de gemeente heen, dat u zelf de akker bearbeidt en dat u zelf het zaad van het woord doet vallen in een weltoebereide akker. En dat u er zelf voor zorgt dat de vruchten komen tot eer en lof van uw heilige naam. En dan belijden wij u dat gij goed zijt, maar wij niet goed. Dat u almachtig zijn en wij ongeschikt zijn om te preken en om te luisteren. Heere, wilt u in ons midden zijn. Verheerlijk uw naam. Verblijd ons door uw daden, ook wanneer we willen nadenken over een moeilijk onderwerp als de drie-eenheid. Laat ons zien dat er zoveel zoetigheid en troost in dit heerlijke leerstuk is. Dat het feit dat u de drie-enige God bent, dat dat bijdraagt, dat dat bepaalt de troost van uw kinderen, van al uw leerstukken, al uw zelfopenbaringen zijn troost. Want u bent de bron van troost. En al uw zelfopenbaringen zijn betoningen van uw liefde, want u bent liefde. Geef dat wij er iets van mogen zien, hoe heerlijk dit leerstuk van de drie-eenheid is. Dat daarom alleen al bent u aanbiddelijk. En daarom is er geestelijk leven te verwachten, omdat u een drie-enige God bent. En daarom kunnen wij zalig worden. O Heere, wil werken uit genade tot bekering van zondaren, tot vertroosting van uw volk, tot hun vermaning en tot verheerlijking van uw grote naam. Zegen hen die thuis meeluisteren. Woon met uw geest in hun harten. Geef hen een goede zondag. Geef, Heere, dat uw naam aanbeden mag worden ook thuis, wanneer we meeluisteren. Heere, wij vragen u uw ontferming over heel de gemeente. En wij bidden u of u bij onze broeder Ab Boeter wilt zijn. Hij mocht thuis komen uit het ziekenhuis en nu zou hij ook in de kerk zijn. We zeggen uw grote naam dank dat hij in ons midden mag zijn. Dat u hem gedragen en gespaard hebt. En dat u goed voor hem geweest bent. Het was een lange weg. Hij is maanden uit huis geweest. Maar Heere, geef dat hij aan uw hand geleid mag worden. Dat hij ook zelf u mag overhouden als zijn rots, als zijn burcht, als zijn hoog vertrek, als zijn borg. Wilt u onze broeder nabij zijn en schenk hem genade en geef wil het genezingsproces ook zegenen en hem in alles nabij zijn. Gedenk ook anderen die thuis ziek zijn, die al langere tijd niet bij ons zijn. Hen die moeite of pijn hebben, hen die lasten te dragen hebben. We bidden u ook voor hen die in hun dagelijks werk zorgen hebben. We bidden u voor hen die zorgen hebben bij de opvoeding van de kinderen. We vragen uw ontferming over hen die in de verzorgende beroepen mogen werken. Dokters, verpleegsters, ziekenverzorgsters. O Heere, wilt u met uw genade werken bij allen. En die werken in de Samaritaan en in het rusthuis. Geef hen liefde om dit werk te doen. En geef dat de licht verspreid mag worden. Vanuit harten die gevuld zijn met uw liefde. O Heere, zegen het onderwijs hier plaatselijk. Geef dat de scholen ook onderwijs mogen geven naar de eis van uw woord. Zegen allen die leidinggevende posities daarbij hebben. En wij bidden u of u liefde en kracht wilt geven aan het onderwijzend personeel om dit werk te doen. Heere, wees bij onze jonge mensen, woon en werk in hun midden. En als we vanavond nog na de dienst een preekbespreking mogen hebben, wilt u daarin ook aanwezig zijn. En wil ons een goede en een gezegende avond schenken in uw genade. Wilt u bij ons, onze regering zijn, met moeilijke beslissingen die genomen moeten worden, wilt u wijsheid geven. En ook al vragen zij niet naar u, wilt u toch hen wijsheid geven. En we bidden u opnieuw voor het koningshuis, ook voor prins Friso, nu hij overgebracht is naar Londen. Wilt u ook hem in de toekomst ook leiden? Kon het zijn dat hij mag ontwaken? Wilt u het koninklijk huis vertroosten en bemoedigen? Heer in de hemel, gedenk uw kerk over deze wereld. Wij bidden u voor de vervolgde kinderen Gods. En wij bidden u voor hen die lijden om uw naams wil. We vragen u of u uw kerk wilt uitbreiden. We vragen u of u meer dienaars wilt uitzenden die door u onderwezen en van God geleerd zijn. En of u zo een machtig leger wilt op de been wilt brengen die overal uw woord verkondigen. Een machtig leger omdat ze allemaal door uw geest begenadigd zijn. Maar in zichzelf kunnen ze niets. O, versterk al uw dienaren, zendelingen, bijbelvertalers. En wil uw koninkrijk doen komen met kracht. En nog velen toebrengen door heel de wereld heen. Hoor ons bidden. Om Jezus wil. Amen. U krijgt de gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Zullen wij dan zingen op Psalm 145... de versen 1 en 6, 145, 1 en 6. Geliefde gemeente, we zijn nu toegekomen aan zondag 8 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 7, dat weet u, eindigt met een opsomming van de apostolische geloofsbelijdenis. De belijdenis die wij elke zondagavond in de kerk belijden. En de catechismus gaat nu beginnen met deze geloofsbelijdenis ons uit te leggen. En de apostolische geloofsbelijdenis, dat noemen we zo niet omdat het door de apostelen is opgesteld, maar omdat het gegrond is op de leer van de apostelen. En de apostolische geloofsbelijdenis is ook opgesteld, wordt gedacht aan het begin van de tweede eeuw. En deze apostolische geloofsbelijdenis, die we elke zondagavond in de kerk lezen, die is gegroepeerd rond de belijdenis van de drie-eenheid. Het is gebaseerd op wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 28, 19. Gaat dan heen, onderwijst al de volkeren, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. De kerk vanaf het begin af aan heeft de goddelijke drie-eenheid beleden. En ook de apostolische geloofsbelijdenis daarop geënt. Het is een uitbreiding van wat we noemen de doopsformule. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En we lezen dan in vraag en antwoord 24, hoe worden deze artikelen gedeeld? Het antwoord luidt in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. En het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dus hier vindt u de belijdenis van de drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En u ziet u gelijk in dit antwoord hoe die drie goddelijke personen zich tot ons verhouden. U ziet dat het werk van de schepping aan de Vader wordt toegekend. Dat God de Vader de oorsprong is. De oorsprong van alle zaken. God de Vader heeft ons geschapen. Maar dan zien we ook in de goddelijke drie-eenheid dat God de Zoon onze verlossing verdiend heeft. Hij heeft zijn leven gegeven, hij is mens geworden en als mens heeft hij zijn leven gegeven op Golgotha. Maar dan ziet u ook dat God de Heilige Geest onze heiligmaking bewerkt. En heiligmaking, dat wil zeggen dat u aan God geheiligd wordt. Dus dat betekent niet alleen heiliging, wat wij zeggen, maar het hele werk van bekering en van verootmoediging en van dat mensen ontdekt worden aan hun zonden en tot de Heere leren vluchten en dan in een nieuw leven wandelen, dat alles hoort toe aan het werk van de Heilige Geest. Dus Christus verdient de verlossing en de Geest past dat werk van de verlossing toe aan onze harten. En de Geest wekt ons op om de Heere Jezus te zoeken. En de Heilige Geest laat ons zien dat de Heere Jezus noodzakelijk is voor ons. Dat Hij een volkomen bedekking is voor al onze zonden. En dan verbindt de Heilige Geest de mens aan Christus. En leert Gods kind toegewijd te zijn aan de Heere in heel zijn leven. Zo ziet u. Heel globaal het werk van God de Vader als schepping, de oorsprong. God de Zoon als verlossing en God de Heilige Geest als heiligmaking. Maar in deze werken moet u ook beseffen dat de goddelijke drie-eenheid samenwerkt. Daar zullen we zo meteen nog een paar voorbeelden van zien. Dus dat wanneer God de Vader schept, dat de Zoon daarin meewerkt. En de Heilige Schrift openbaart ons dat de Geest daarin meewerkt. En in het werk van de verlossing, dat God de Vader dat ook gepland heeft, dat alles uitgedacht heeft. En de Zoon het volvoert en de Geest het toepast. De goddelijke drie-eenheid werkt altijd in een volmaakte harmonie samen. Maar dan zien we ook vraag en antwoord 25. Aangezien er maar een enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Het antwoord luidt omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidene personen de enige waarachtige en eeuwige God zijn. Dus, er is maar één goddelijk wezen, maar toch maken we onderscheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Waarom doen we dat? Omdat de Heere God zich zo aan ons openbaart. Dat deze drie onderscheidene personen, dus onderscheid tussen de personen, dat zij zich ons openbaren als de enige waarachtige God. Je kunt dus niet bijvoorbeeld zeggen wat sommige mensen gedacht hebben om de drie-eenheid uit te leggen, dat iemand kan een zoon zijn, een vader en een grootvader. Dezelfde persoon, dat is mogelijk. Maar dat sommige, zo hebben ze daar ook de heilige drie-eenheid zo beschreven. Maar dat is onjuist. Want het is nog steeds dezelfde persoon die een zoon kan zijn en een vader en een grootvader. Dat is dezelfde persoon, maar zo is het niet in de drie-eenheid. De Vader is niet de Zoon. En de Heilige Geest is niet de Vader. Ze hebben ook drie onderscheidene werkingen. En toch vormen ze één. Het is een diepe mysterie. Maar wij belijden de drie-enige God omdat de Bijbel ons dit leert. En dan moet u begrijpen dat de leer van de drie-eenheid een zelfopenbaring van God is. Een heerlijke zelfopenbaring van God. Het is zeer vertroostend en zeer bemoedigend. Denk vooral niet dat dit maar een hoogdravend, vergeef me de uitdrukking, een hoog, ja, theoretische openbaring is, wat, ja, dat moeten wij nou eenmaal geloven, dat in de Bijbel staat. Nee, dit is vol leven. Dit is aanbiddelijk. Hierom aanbidden de engelen, de drie-enige God. En vanwege de drie-eenheid zal de verloste kerk voor eeuwig God aanbidden. Er ligt zoveel troost in voor u, dat wij te maken hebben met een drie-enige God. Het is een heerlijke leer. Al de leerstukken van God, zeiden de Puritijnen al, zijn vol leven, want ze worden beleefd. U beleeft de barmhartigheid van God. U beleeft de rechtvaardigheid van God. U beleeft de almacht van God en zelfs de eeuwigheid van God. Dat biedt u zoveel troost. Al de leerstukken van Gods woord, dat worden beleefd in het geestelijke leven en vormen redenen waarom Gods kinderen de Heere God aanbidden. Het is heerlijk. Het is majesteitelijk. Dit leerstuk van de drie-eenheid. Het is leven. Maar nu begrijpen wij het niet. Nee, we aanbidden het. We aanbidden God, maar we begrijpen God niet. Dat kan ook niet. Want wij zijn maar hele kleine mensen. We zijn maar dom. Maar daarnaast hebben we ook nog een verduisterd verstand. Omdat we in de zonde gevallen zijn. En hoe zouden wij die God kunnen begrijpen? Die het groot heelal geschapen heeft tot verheerlijking van zijn naam. Zo groot is God. Het onmetelijk heelal heeft hij geschapen tot zijn eer. En al die sterren tot troost van zijn volk hier op aarde. Dat ze mogen weten, al de eeuwen heen, zo veel zullen Gods kinderen zijn in de hemel. Daarom heeft God al die sterrenconstellaties gemaakt. Hij is zo groot. Hij is eeuwig. Hij heeft geen begin en geen einde. Dat begrijpen wij niet. Maar hij openbaart zich in zijn woord als een drie-enige God. En daar hebben wij voor te buigen. En dan mogen wij aanbidden. De drie-eenheid betekent dat God één is. Maar dat er binnen die ene godheid er drie goddelijke personen zijn. Dus de drie-eenheid is dat God één is, maar binnen die ene godheid zijn er drie goddelijke personen. En die drie goddelijke personen zijn allen volmaakt, volkomen God. God de Vader is volkomen God en God de Zoon is volkomen God en God de Heilige Geest is volkomen God. En toch, en ze zijn onderscheiden. En toch is er maar één God. Nee, dat begrijpen wij niet. Dat vraagt de Heer ook niet van ons. We moeten als kinderen luisteren en naspreken wat Hij ons zegt. Zo lezen we in de schrift, in Deuteronomium 6, vers 4. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Dat betekent, hij is één God. Dat betekent dat. Deuteronomium 4, vers 35. De Heere is God, er is niemand meer dan hij alleen. 1 Korinthe 8, vers 5. Wij hebben maar één God. Maar dan leert de schrift ook dat, als we verder lezen, dat er een meervoud is in God. Genesis 1, vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dan zien wij, daar is meervoud in de Godheid. En in Genesis 3, vers 22, toen zeide de Heere God, ziet, de mens is geworden als onze één, kennende het goed en het kwaad. U ziet dus meervoud in de goddelijke, in de ene godheid. Meervoud. En dan gaat u verder lezen in de schrift. En dan vindt u dat er de verwijzing naar drie is wanneer het over God gaat. Jesaja 6, vers 3. Dan roepen de engelen elkaar toe en Jesaja staat erbij en hij hoort dat en ziet dat. Met ingehouden adem, trillend en bevend. En de ene engel riep tot de ander en zeide in Jesaja 6, vers 3. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Driemaal wordt het gezegd. En wanneer de Aaron en de priesters Gods zegen moeten leggen op het volk, dan zegt de Heer in nummer 6, vers 22, dat zo zullen ze de kinderen Israël zegenen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Driemaal. En dan zegt de Heere, zo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen en ik zal hen zegenen. Maar als we verder lezen in de schrift, dan ziet u dat er weer over drie gesproken wordt, maar dan meer concreet in drie personen. Dan openbaart de Heere zich verder aan ons. Bijvoorbeeld, daar hebben we Matthäus 3 gelezen. En er staat in versen 16 en 17. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En ziet, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen, gelijk een duif, en op hem komen. En ziet een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En daar hebt u een heerlijk voorbeeld van de drie goddelijke personen. God de Vader spreekt. De Heilige Geest daalt neer in de gedaante van een duif. En de Heere Jezus wordt gedoopt. U kunt ook denken aan het doopsbevel. Doop in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Zoals we zojuist al zagen. Weer de drie personen. U kunt ook denken aan herhaaldelijk wat in het Nieuwe Testament gezegd wordt aan het einde van de brieven. Dan staat er bijvoorbeeld 2 Korinthe 13, vers 13, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Dan ziet u ook weer de drie goddelijke personen. Zo ziet u als we de schrift navolgen dat er een één God is, een meervoud, drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo openbaart zich God aan ons en daar moeten wij naar luisteren. Maar daarom begrijpen wij het nog niet. Want de Heilige God is voor ons ondoorgrondelijk. Hij is heilig. Hij is niet te doorgronden. Hij openbaart zich in 1 Timotheüs 6 vers 16 dat hij alleen onsterfelijkheid heeft. Dat hij een ontoegankelijk licht bewoont. Hij woont in een volkomen heerlijk licht, de welke geen mens gezien heeft. Geen mens kan God zien. En welke zij eer en eeuwige kracht. En Jesaja 40 vers 17 en 18 zegt, alle volken zijn als niets voor hem. En ze worden bij hem geacht minder dan niet. En ijdelheid. Bij wie dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult ge op hem toepassen? God is zo groot, hij vult hemel en aarde. Jeremia 23, vers 24. Zou zich iemand in verborgen plaatsen kunnen verbergen, dat ik hem niet zou zien, spreekt de Heere. Vervul ik niet de hemel en de aarde, spreekt de Heere. Zo groot is God. Zo heerlijk, zo groot. Maar God is ook de eeuwige God. Om nog een tekst te noemen uit Psalm 90 vers 2. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Maar God is ook de onveranderlijke God. Alles is afhankelijk van hem. Hij verandert niet. En daarom blijft alles bestaan. Als hij zou veranderen, dan zou zaken niet kunnen bestaan. Dan zou alles ophouden. Wij zijn volkomen afhankelijk van hem. De Heer heeft een onveranderlijke verbond met Noach gesloten. Het natuurverbond dat zolang de aarde bestaat, zal er zaaitijd en oogsttijd zijn. Zullen zomer en winter elkaar afwisselen. En dat verandert, God verandert dat niet. En daarom is leven mogelijk. In Psalm 147 staat er, hij telt het getal der sterren, hij noemt ze allen bij namen. Onze Heer is groot en van veel kracht, zijn verstand is geen getal. Kijk, ons verstand is miniem, maar God weet alles. Niemand hoeft God iets te vertellen. God is ook de almachtige God. Een andere gedachte, de almachtige God, hij doet al wat hem behaagt. De Heer Jezus zegt, alle macht is gegeven aan mij, alle macht in hemel en op aarde. Hij is ook volmaakt heilig. Nu we over de Godheid nadenken, zien we ook dat hij heilig is. Hij is goed. Hij is rechtvaardig. En daarom, omdat God goed en heilig en rechtvaardig is, daarom is hij volkomen toegewijd aan zichzelf. Dat moet hij per definitie zijn, omdat hij goed is en heilig is. Daarom zal hij toegewijd zijn aan dat wat goed en heilig is. Dat is zichzelf. En zo zijn wij God geroepen te aanbidden. En toen heeft de Heilige God de hemel en de aarde geschapen. En waarom deed God dat? Waarom schiep God de hemel en de aarde? Dat deed hij tot de eer en de verheerlijking van zijn grote naam. Dat hebben we al vaker gehoord. Dat God alles schiep tot de eer van zijn naam. Maar kunnen we daar ook wat meer over zeggen? Waarom heeft God al die miljoenen mensen geschapen? En hoe komt het dat God alles geschapen heeft? En hoe komt het dat God al het menselijk leven onderhoudt? Hoe komt het dat God al die miljarden mensen in het leven doet komen? Dat hij hen voedt en dat hij zijn zon laat opgaan over bozen en over goeden. En dat de Heere overal in de wereld, van Siberië tot in Peru en van Shanghai tot in Amerika, overal zijn woord laat verkondigen. Waarom? En waarom laat de Heere zijn regen komen, ook over goddeloze mensen? En waarom laat God mensen genieten van eten en drinken, terwijl zij niets om hem geven? En waarom geeft God zo'n mooie schepping aan de mens om van te genieten? En waarom onderhoudt God de schepping, ondanks alle boosheid wat mens aandoet, ook aan de schepping? Waarom heeft God, waarom doet God dit allemaal? En waarom geeft hij zijn zoon aan zulke booswichten als wij zijn? En waarom geeft God de verkondiging van dat woord, het antwoord op al deze vragen? Waarom geschapen, waarom onderhouden, waarom zijn zoon laten verkondigen? Waarom? Dat is omdat God liefde is. Hij schept mensen opdat zij hem zouden leren kennen, opdat zij hem zouden leren liefhebben, opdat ze zich in hem zouden leren verblijden en verlustigen. God schept mensen opdat ze met hem zouden leven in eeuwige heerlijkheid. Het is ten diepste een openbaring van zijn goddelijke liefde. En God heeft zijn uitverkoren volk, dat hij verkoren heeft uit alle stammen en talen. Hij heeft hen zo lief en hij heeft hen al lief voordat ze geboren zijn. En er moeten nog anderen geboren worden die toegevoegd moeten worden. De Heere kent hen al. De Heere heeft zijn volk, zijn uitverkoren volk, dat God de Vader en God de Zoon gegeven heeft, zo intens lief. Dat hij het verdraagt, dat hij belasterd en uitgelachen wordt. En dat al zijn wetten met voeten vertreden worden. En dat er zoveel kwaad omhoog stijgt van deze aarde. En de vloeken stijgen omhoog en de zegeningen dalen af. Waarom doet God dit allemaal? Omdat hij zijn volk zo lief heeft, dat hij liever zijn naam tijdelijk laat belasteren en dat hij zo zijn volk in aanzijn kan roepen, bekeren kan en tot zich brengen kan, dan dat hij onmiddellijk zijn naam zou heiligen en dan alles afsnijden. Het is uit liefde. God is liefde. Uit liefde de aarde geschapen en onderhouden. Uit liefde mensen verkoren, uit liefde laat God zijn woord uitgaan. En Gods liefde heeft te maken met het feit dat God drie-enig is. Dat is misschien wat moeilijk te begrijpen. Maar de drie-enige God, er moeten misschien met Schroom mogen we dit zeggen, dat er veel fout in God moet zijn, omdat God liefde is. Want liefde moet geven. En liefde geeft. En zo de drie enige God heeft elkaar lief. Liefde. Als de drie enige God toont God liefde. En geeft God liefde. En is er gemeenschap. Bij liefde hoort gemeenschap. En de drie enige God heeft van alle eeuwigheid af liefde aan zichzelf, aan elkaar gegeven. En van elkaar ontvangen. En de drie enige God leefde in een volmaakte, volkomen liefdesgemeenschap. De Vader heeft de Zoon lief en de Zoon heeft de Vader lief. En God de Heilige Geest heeft God de Vader en God de Zoon lief. En God de Vader en de Zoon hebben God de Heilige Geest lief. Er is een gemeenschap tussen die drie goddelijke personen. Maar de liefde van God is zelfs niet eens beperkt tot zichzelf. Omdat de drie enige God liefde is. Daarom heeft de Heere God een aarde geschapen. Engelen geschapen. En mensen geschapen, opdat zij ook ontvangers zouden zijn van die liefde. En dat zij ook wederkerig die drie enige God zouden liefhebben. Dat God liefde is, heeft te maken met zijn drie eenheid. En wanneer we nog dieper willen nadenken over de goddelijke drie eenheid, dan weten we van de schrift dat God de Vader genereerde de Zoon. Ook iets moeilijks wat wij niet begrijpen. Dat wil niet zeggen dat de Zoon een begin had. Nee, de Zoon heeft nooit een begin gehad. De Zoon is van eeuwigheid af. Maar toch leert de schrift ons dat God de Vader de Zoon gegenereerd heeft. Dus de gedachte is niet dat God op een bepaalde tijd God de Zoon geschapen heeft. Of op een gegeven moment God de Zoon heeft voortgebracht. Want God de Zoon is eeuwig, zonder begin of einde. Maar wanneer God de Vader God de Zoon genereerde, dan is de gedachte daarbij dat God de Zoon van hetzelfde wezen is als de Vader. Dat is de gedachte. Hetzelfde wezen als God de Vader. Wie mij gezien heeft, zegt de Heer Jezus, heeft God gezien. De Heer Jezus is God uit God. Hij is licht uit licht. De gedachte daarin is dat hij eens wezens is van hetzelfde wezen. Johannes 1, vers 14, daar leest u die tekst, dat het woord is vlees geworden. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Een heerlijkheid van de Vader, van de enige geborene. Dat betekent weer niet dat God de Zoon geboren is. Of dat God de Zoon geschapen is, maar dat betekent eens wezens met de Vader. Van eeuwigheid af. Hij was van eeuwigheid af in de boezem van de Vader. Dat wil zeggen, hij was in eeuwige heerlijke gemeenschap met zijn Vader. Johannes 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Hij was in de boezem van de Vader. En de Heer Jezus spreekt ook tot zijn Vader in Johannes 17 vers 5 over de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En we lezen hierover ook in Hebreeën 1 vers 3. Christus is het afschijnsel van de heerlijkheid van de Vader en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Christus het afschijnsel van de heerlijkheid van de Vader. Wij stamelen met onze woorden. Maar God de Vader en God de Zoon brachten de Heilige Geest voort. Want de Geest gaat uit van de Vader en van de Zoon. Maar de Heilige Geest is ook van eeuwigheid. Hij heeft geen begin. En de gedachte is dat God de Heilige Geest in volkomen harmonie is met God de Vader en met God de Zoon. En door de Heilige Geest is er deze volmaakte liefde en gemeenschap binnen de Godheid. Is er een heerlijke, volzalige harmonie. En God de Vader, de Zoon en de Geest hadden volkomen liefde tot elkaar. De drie enige God bewoonde van eeuwigheid af een ontoegankelijk licht. En zo staan wij op een afstand en wij buigen de knieën voor die hoogheilige, eeuwige God. En we moeten die engelen maar nazeggen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En nu heeft het God behaagd, dat zeiden we al, om engelen te schapen. Te scheppen. En zij zouden zijn heerlijkheid aanbidden en een weerspiegeling zijn van Gods liefde en in gemeenschap met God te leven. En het heeft toen God ook behaagd om de wereld te scheppen, mensen te scheppen. En daarin in dat werk van de schepping heeft, dat noemden we al, dat God de Vader en de Zoon en de Geest samengewerkt. Dat ziet u in de schrift. Johannes 1 vers 3. Alle dingen zijn door het woord, dat is de Zoon, gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus God de Vader schiep hemel en aarde. Maar hij heeft de Zoon daarvoor gebruikt. En de Heilige Geest, daar leest u van in Genesis 1 vers 2, dat de Geest God zweefde op de wateren. En op de catechisaties hebben we erover gehad, jongens en meisjes, dat dan de Geest, dat woord zweven op de wateren, weet je het nog? Dat is het broeden als een vogel op een nest die het leven opwekt. En dat woord uit Hebreeuws betekent het leven opwekken. Dat God de Heilige Geest heeft dat werk van de schepping uitgevoerd, toegepast zou u kunnen zeggen. En zo heeft de Heere God, de drie-enige God, heeft mensen geschapen, opdat ze ook hem zouden liefhebben en eren en in volkomen heerlijkheid met hem leven zouden. Maar de mens heeft gerebelleerd tegen God. En nu moet God deze opstand straffen. Nu moet de mens buitengesloten worden voor eeuwig. Dat betekent dat de mens de eeuwige duisternis in moet. Het kan niet anders, want God is licht. Buiten hem is geen licht. En als een mens zich van God afscheidt, dan komt hij per definitie in de duisternis terecht. Dan kan hij niet half nog in het licht zijn. Nee, hij wil het licht niet. Nou, dan krijgt hij het licht niet. Dan krijg je wel de duisternis. Wening. En buitenste duisternis, dat is het gevolg, dat is de zonde, de straf op de zonde. Maar nu gaat de Heere te midden van die verloren mensheid met de kracht van zijn drie enige liefde stralen in deze wereld. De Heere God beantwoordde de opstand van de mens met een antwoord van liefde. Ja, er was ook straf, er was ook tucht. Adam en Eva moesten het paradijs uit. En ze werden sterfelijk. En er zouden tranen zijn en distels en doorns, jazeker. Maar God beloofde ook in zijn onmetelijke liefde zijn Zoon. Dat is het wonder. Te midden van de opstand van de mens gaat de drie-enige God zijn heerlijk licht stralen in de duisternis van ons bestaan. En als die licht van zijn liefde gaat stralen in jouw hart, wanneer je zijn liefde ziet tot je komen vanuit zijn woord, dan gaat jouw harde hart gaat trillen. Het gaat versmelten en God schijnt met zijn licht in de duisternis van ons bestaan. En door zijn liefde worden zondaren verbroken. De verloren zoon bij de varkens wist hoe goed de slaven het nog hebben. In het huis van mijn vader werd getrokken door de liefde van zijn vader. En zo raakt Gods geest u aan. En toont u de weg tot de Vader is door de Zoon. Door zijn volkomen betaling voor de zonde. En dan versmelt u. En dan wilt u, opgewekt door Gods geest, weer met God in het reine komen. U wilt hem lief hebben. U wilt voor hem leven. Zo trekt God de Vader. Zo leidt God de Zoon. En zo wekt God de Heilige Geest op. En wat voor een relatie hebt u dan met God? Dat is een van liefde. Het is niet moeten. Het is mogen. Het is liefde. En zo haalt Gods liefde, de liefde van de drie-enige God, de overwinning in het leven van gevallen zondaren. En dat blijkt zelfs nog aan het kruis. Wanneer de opstand van de mens zo vermetel is, dat zo God de Zoon aan het kruis houdt slaan, dan is dat nou juist het teken van de onmetelijke liefde van de drie-enige God. Dat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En de losprijs is betaald. En nu kunnen mensen uit de macht van de Satan verlost worden. En in een nieuw gemeenschap gebracht worden. Een liefdesgemeenschap met de drie-enige God. En u begint het na te stamelen. God heb ik lief. Zo werkt de liefde van de drie-enige God. En dan wilt u niet meer voor uzelf leven. U wilt in gemeenschap met de Zoon leven, daar gaat u naar haken, daar gaat u naar jagen. En door de Zoon wordt u met God verzoend. Zo gaat de mens leven in heiliging, toewijding aan de Heere. En dan ziet u God de Vader als de oorsprong. En dan gaat u terugdenken, wanneer u deze genade in uw leven kent en zijn liefde in uw hart kent, dan gaat u mediteren en nadenken over wie degene is die u lief hebt en die u heeft lief gehad van eeuwigheid. En dat u als antwoord hem gaat lief hebben. Dan beseft u, het vloeide allemaal voort uit God de Vader. De liefde van God de Vader, dat was de oorsprong van alles. En dan gaat u verder mediteren dat hij u in de eeuwigheid heeft lief gehad. Van eeuwigheid en tot eeuwigheid zal hij u lief hebben. En dan u aanbidt u God om die heerlijke leerstuk van Gods vaderlijke verkiezing. O, hoe heerlijk zijt gij, dat ge zo naar mij hebt omgezien en mij hebt lief gehad met een eeuwige liefde. En dat God de Zoon u zo lief had dat hij zijn bloed gaf en ontelbare smaadheden geleden heeft aan het kruis. En dat de Heilige Geest u zo lief had dat hij tot u sprak. Hij tot u sprak toen u daar in duisternis neerlag in uw bloed en niets met hem te maken wilde hebben en aan het schoppen was tegen de prikkelen. Toen moest de Heilige Geest al die weerstanden overwinnen, want hij is nergens welkom. In geen van Gods kinderen was de Heilige Geest welkom. Hij moest een plaats zich veroveren. En dat heeft hij gedaan omdat hij vol liefde is. En dan ziet u de liefde van God, de Heilige Geest, die u te sterk geworden is. En dan ziet u hoe rijk de leer van de goddelijke drie-eenheid is. En juist omdat God een drie-enige God is, daarom is er uitzicht en troost voor verloren zondaren. En daarom is de Triniteitsleer geen afstandelijke leer, maar een levende werkelijkheid. Er zijn veel mensen die geloven niet in de drie-eenheid. O, dat is zo verschrikkelijk arm. Ze zijn blind. En daarom zijn de andere godsdiensten ook straatarm. Ze geven niets. In Toronto hebben we een tijd straatevangelisatie gedaan. En dan gingen we van huis tot huis, gingen we mensen aanbellen, met hun spreken. En soms vroegen we wel eens aan de mensen, ja, wat heeft waar? Er wonen Mohammedanen, er wonen Hindoes, er wonen van alles. En dan vragen, wat heeft uw God voor u gedaan? En dan kijken ze je aan, dus ze snappen de vraag helemaal niet. Nou, onze God heeft zijn zoon gegeven en heeft de prijs betaald. En onze God draagt ons in zijn armen. En onze God zal ons straks voor eeuwig in de hemel brengen. En de dood draagt geen schrik aan. Dat heeft onze God voor ons gedaan. En uw God? Ja, geen antwoord. En in de Free Reformed Churches, daar is een predikant, Gangar heet hij. En hij was voorheen een Hindoe-Sikh. Hij was geboren uit India, kwam naar Engeland, kwam tot bekering, kwam in Canada. En via via is hij de gereformeerde leer toegedaan en is nu predikant. En hij werd bij zijn familie geroepen, bij zijn Hindoe-familie, was iemand overleden. Letterlijk. Daar staan al die goeroes, die zitten daar in een kring en daar ligt de dode. En ze zeggen niks. Hij vertelde me, ze zeggen werkelijk niks. Want ze hebben niks te zeggen. En als u een mens hoort zeggen, oh, ik ben Hindoe. Zoals ik het deze week over de radio, toen ik het autorijden was, hoorde. Dan is dat maar een arm, arm, vreselijk geloof. Waar je niets aan hebt. Hebben die goeroes, hebben die dominee Gangar gevraagd, wilt u dan wat zeggen? Wij hebben niks te zeggen. Dat zeiden ze zelf. En toen mocht hij de evangelie preken daar. Voor al zijn Hindoe familie. En als je nou naar Mohammedaan gaat, de islam. Met al hun voorgeschreven gebeden. En 6 keer knielen, of hoeveel het ook is. En al hun rituelen. En als ze nou alles doen wat de Koran hun voorhoudt. Aan het einde van het leven, dan weten ze nog niet zeker of ze het paradijs ingaan. Want het ligt allemaal maar of Allah het wil hebben of niet. Het is niks. Het is geen zekerheid. Het is zo straatarm. En geloof nooit die leugen uit de hel dat alle godsdiensten gelijk zijn. En laten we nooit die dwaasheid die in onze Nederland, het christelijke Nederland, opgang doet, dat alle godsdiensten gelijk zijn. Het is een afschuwelijke bedrog. Want het kan ook niet. Want de ene zegt iets anders dan het andere. Het kan toch niet hetzelfde zijn? Rood kan toch niet zwart zijn? De afgoden doen niets voor je. Maar ook de afgoden van de muziek waar je nou in vast zit, doen straks niks voor je hoor. Als je het leven uit moet. De afgoden zijn stom, doen niets. Maar de God van de Bijbel, de drie-enige God, hij doet alles, juist omdat hij de drie-enige God is. En dan ziet u het zo heerlijk uitgestald. God de Vader, die het verlossingsplan bedacht heeft. En dat de Zoon die het uitvoert en die het enige offer brengt dat voor God kan bestaan. En de Heilige Geest die in mensen gaat wonen en werken en voor hen Christus gaat afschilderen en openbaren. En hij leidt de zondaar bij de hand en hij doet de zondaar ingelijfd worden in Christus en zo met God verzoend worden. Het is zo heerlijk en dat de Heilige Geest de heerlijke Bijbel gegeven heeft. Er is geen boek als de Bijbel met al die verschillende auteurs gemaakt over 1500 jaar. En ze zeggen allemaal hetzelfde, want er is één geest die het hem geïnspireerd heeft. Het is zo heerlijk. En als er nou geen drie-eenheid was, dan konden we onmogelijk zalig worden. Als er geen Heilige Geest was, die het dat zaligmakende werk toe zou passen. Als wij het nou zouden moeten doen, nou, dan komt er niets van terecht. Als er geen Heilige Geest was, dan kon u nooit zalig worden. En als er geen verkiezende God de Vader was, dan kon u niet zalig worden. En als er geen betalende God de Zoon was, wat uniek is in al de godsdiensten van de wereld. Als er geen betalende God de Zoon was, dan kon u niet zalig worden. Daarom is het zo heerlijk dat God zich openbaart als de drie enige God. En de Geest werkt. Hij werkt nu. Hij is onder ons. De Geest werkt. En wat doet de Geest? Vergeet het nooit. Niet die bijzondere dingen. De Geest verheerlijkt Christus. Dat is het werk van de Geest. Hij zal mij verheerlijken. Dus hij schildert de Heere Jezus voor u af. Hij laat u kennen dat u een zondaar bent. En eigenlijk blijft dat het hele leven door. Het is eens die radicale overgang. Maar daarna wordt dat steeds maar weer verdiept. Zodat u aan het einde van uw leven niets en niemand overhoudt. Christus alleen, niets van uzelf. Kijk, dat doet de Heilige Geest. En de Geest werkt nu. U mag ook om hem bidden, dat weten we. Maar als u bidt om de Geest, dan zal hij ook komen. Zegt de Bijbel. Lucas 11, vers 13. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degenen die hem bidden. En daarom is de leer van de drie-eenheid een warme, heerlijke leer. Het is vol leven. Zo is God. Aan de ene kant de verhevene, hoog, majesteitelijk, aanbiddelijk, maar tegelijk, omdat hij drie-enig is, is hij zo dicht bij u. Is hij naast u. Is Christus bij u. Want wanneer Gods geest in u werkt, dan zal het uw voortdurende worsteling zijn. Uw leven lang om hem te kennen. Om God de Zoon te kennen, om God de Vader te kennen, hem al meer te kennen. Dat wordt het doel van uw bestaan, daarom leef ik. Om hem te mogen kennen en lief te hebben in al mijn werk en alles wat ik doe. Het is de Heilige Geest die het bloed van Christus doet druppen in uw hart. En u wordt teruggeleid tot de gemeenschap met God, daar wordt het de drijfveer van uw leven, het verlangen. En dan ziet u hoe God verheven is. En u begeert daarom dat hij, omdat hij zo hoog is, de drie enige God, dat hij de lof en de aanbidding en de eer mag ontvangen. Want hij is God in zijn verheven majesteit. U gaat ook Godgericht denken. Niet mensgericht, niet ik, maar God. Dan is het niet zo heel belangrijk wat er met ons gebeurt. Maar dan is het juist heel belangrijk wie God voor ons is. En dan ziet u juist door de geest die in u werkt, dat die God die zo hoog is, zo dicht bij u is. Dat u dicht, dat God dicht bij zijn kind is. Door Christus, de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Ook al ga ik door het dal van de schaduw des doods, ik zal niet vrezen. Want gij zijt met mij. Ziet, ik ben met u lieden. Al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Ik ben met u. En Corrie ten Boom zei het toen zij met Betsy door Boegenwald heen liep. Het was alsof de Heere Jezus bij ons was. En ik zei wat tot de Heere Jezus. En hij sprak tot ons. En Guido de Bres schreef aan zijn vrouw vanuit Doornik in de gevangenis. Hij is hier bij mij. Hij is met mij, Heer. Dan God, de heilige God, zo dicht bij zijn volk. Nooit zal ik u begeven, nooit zal ik u verlaten. Dat is nou de heerlijke toepassing van de leer van de drie-eenheid. En daarom eindigen we in de eer van God, zoals in Openbaringen 7 vers 12 zeggen. Amen, de lof. En de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we zingen 34, het tweede vers. Bidden en danken. Heilige God, gij die de verhevene zijt, ge zijt toch ook zo nabij, van u die de verhevene zijt. Wanneer wij over u nadenken, dan is het alsof wij trachten u aan te raken. Maar het is andersom. U de heilige en verhevene God daalt af tot ons en u raakt ons aan. En zalig de mens die door u wordt aangeraakt. Welzalig dien ge hebt verkoren om al het aards uit het aards gedruis, om uw heilstem te horen. Wij mochten vanavond uw heilstem horen. Geef, Heere, dat we luisteren. O geef dat wij u aanbidden vanwege uw verhevenheid. En geef, Heere, dat wij uw nabijheid ook ervaren, omdat u de drie enige God bent. O, wij danken u voor de drie eenheid. Dat u, o God de Vader, niet alleen ergens troont, ver hoog bij ons vandaan. Maar dat u uw Zoon hebt gegeven. Die de betaling heeft verricht. En dat u uw Geest hebt uitgezonden. De goddelijke Geest die hier werkt. En wonderen doet. Heere, wilt u wonderen bij ons doen? In onze harten. Vergeef de tekorten van uw dienaar. En wil uit genade hem kracht geven om verder te gaan. Om uw dienaar te zijn. Ook hier. Geef ons genade. Om gemeente van u te zijn. Schenk ons te ervaren die liefde. Schenk ons genade voor genade. Vanuit uw volheid. Want we hebben u nodig. Elke stap van de weg. Wij zijn maar bezoedeld en bevuild. Heere, bekeer ons tot u. Zo zullen we bekeerd zijn. Gedenk ons deze week. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. Zegen al het gemeentelijke werk, verenigingswerk, catechisaties, bijbellezing. Zegen de kerkenraad. Neem ons onder uw hoede. Om Jezus wil. Amen. Willen we tenslotte zingen 21, Psalm 21, vers 13. Ga dan heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.